veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Het is gewoon een ego dingetje om te zeggen dat ik miljonair ben. Dat lijkt me hartstikke leuk.
Sommige mensen die hebben woensdag gehaktdag en bij jullie is het zondag geldteldag.
Geldteldag, ja precies. En is geluk dan rijk zijn? Nee, dat niet. Geluk is niet rijk zijn. Maar geld is wel een hele mooie maatstaf van succes.
Blijft tot nu toe, als ik die vraag stel,
iedereen zegt
dit,
dat?
Dit blijft het antwoord. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien.
Ja, maar dat
is
oprecht. From discipline comes freedom. Ik denk dat echte vrijheid, dat die ruimte komt door discipline. En ik las dat en ik dacht, dit is het.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt.
Yes, welkom allemaal bij alweer de 5e aflevering van de podcast in Nederland waar we het hebben over geld. Zo word je steenrijk. En ook vandaag hebben we weer een fantastische gast hier in deze aflevering. Femke Hogema.
Dankjewel Martijn. Een eer om hier in deze geweldige mooie studio te zijn.
Superleuk, superleuk dat je er bent. Jij bent auteur, spreker, trainer. Kan jij misschien voor de mensen die jou niet kennen, je bent natuurlijk een grote naam in de financiële wereld, in de trainerswereld, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan jij misschien kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, zeker. Ik denk dat het allerbelangrijkste is waarom ik het doe. Mijn zakelijke, maar misschien zelfs wel mijn persoonlijke missie is om alle mensen, maar vooral ook alle ondernemers, te helpen een financieel gezond en winstgevend bedrijf neer te zetten. En dat vind ik oprecht heel belangrijk. Ik zie dat alle ondernemers hebben een missie, willen iets neerzetten in het leven. En op het moment dat je dan gaat zeggen dat geld niet belangrijk is, of dat de boekhouder dat moet doen, dan laat je een heel belangrijk deel liggen waarmee je datgene wat jij wil bijdragen, de betekenis die je wil leveren, eigenlijk geen stevig fundament geeft. Dus dat financiële fundament vind ik van wezenlijk belang.
Dus hij zegt dat is de basis. En alleen als je dat goed hebt staan als ondernemer, dan kan je zorgen dat je die missie die je hebt echt
precies,
kan volbrengen.
En dat gaat over ondernemers. Het gaat ook wel wat verder. Ik vind dat überhaupt mensen geld zouden moeten omarmen. Nou, daar gaan we het misschien zo ook nog wel over hebben.
Zeker.
Ik denk dat geld niet vies is, niet slecht is. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Ik vind zelfs dat kinderen meer over geld moeten leren. Dus het gaat ondertussen wat verder dan alleen ondernemers. Het gaat ook over mensen, over kinderen. Je vroeg wie ik ben. Dus dat vind ik heel belangrijk. En ik schrijf boeken om dat gedachtegoed uit te dragen. Ik ben trainer. Ik spreek heel graag. Liefst nog op een podium, maar online doe ik het ook voor.
Online podium.
Ja, online podium doe ik het ook voor. Verder ben ik getrouwd en moeder van twee kinderen van 7 en 9.
Super, leuk. Dankjewel voor die introductie. Je zegt nu al heel veel dingen waarvan ik denk van daar wil ik graag meer van weten. Maar we beginnen met de openingsvraag van de show. Ben jij steenrijk?
Ik voel mezelf rijk. Ik ben nog niet steenrijk. Steenrijk betekent voor mij dat geld echt in zoveel overvloed beschikbaar is, dat het nu niet, maar eigenlijk nooit niet een vraag hoeft te zijn of er genoeg geld is, maar zelfs dat ik er echt helemaal niks meer voor hoef te doen. Dus dat is voor mij echt steenrijk. Nou, dat ben ik niet. Ik ben niet steenrijk dat ik nu achterover kan gaan liggen. En dat zou ik overigens helemaal niet willen, maar het kan ook nog niet.
Nee.
Ik denk wel dat ik rijk ben in die zin dat wij gemiddeld gezien gemiddeld gezien over alle mensen zijn wij zeker rijk, misschien nog niet, maar wel ver boven gemiddeld. Ja. En ik voel me wel rijk omdat ik steeds meer tot ontdekking kom dat ik geld kan maken. En dat voelt ook wel heel rijk. Ja. Dus dat en dan heb ik het wel echt alleen maar over gewoon geld. Hè? Want ik persoonlijk vind, ik laat het dan maar over geld hebben. Niet over dat ik rijk ben omdat ik gezond ben en kinderen heb. Daar ben ik ook rijk in. Maar hè, ik heb het gewoon nu even over geld. Ja.
Ja, maar dat is ook een vorm van steenrijk zijn natuurlijk. Gezondheid, ja. Geluk, relaties.
Ja. Ja. En in die zin zijn wij gelukkig steenrijk. We zijn allemaal gezond, allemaal blij. Blije kindjes, blije man, blije vrouw. Dus ja.
Maar het is wel een doel voor jou om steenrijk te worden.
Ja, ik wil... toen wij elkaar ontmoetten een paar weken geleden...
Ja, misschien is dat wel leuk om daar ook even over te hebben. Ja. Want ik ken jou van naam. Ik zie je geregeld voorbij komen. En we waren laatst op een workshop van Elmer Hogevorst... Ja. over het crisisbestendig maken van je vermogen en goud en zilver.
Ja.
En we deden een voorstelrondje. Je stelde je voor en er ging nog geen belletje bij mij rinkelen. En je begon meer over jezelf te vertellen en over dat je auteur was... En ik geloof pas bij de lunch of zo, toen we naast elkaar zaten, dat het kwartje viel. En dat ik tegen jou zei, hey, je bent de Femke Hogema.
Ja, dat is altijd leuk om te horen.
En goed, en nu een paar weken later al zit je hier in de podcast. Ja, superleuk. Ja. Superleuk.
Nou, en in dat voorstelrondje, toen zei ik wil miljonair worden.
Ja.
En dat wil ik ook. Ik wil ook miljonair worden. Ik wil dus in die zin wel steenrijk worden. Dat vind ik een geweldig mooi streven. Ja.
Waarom is dat belangrijk voor je? Waarom is dat een doel?
Als ik heel eerlijk ben, is dat meerdere dingen. Maar een van de dingen is echt wel ego. Ik vind het gewoon echt wel... Het is gewoon een ego dingetje om te zeggen dat ik miljonair ben. Dat lijkt me hartstikke leuk. Zo wil ik ook een miljoenenbedrijf. Een miljoenenbedrijf is iets makkelijker te realiseren dan miljonair worden. Dus daar ben ik bijna bij dat miljoenenbedrijf. Dat gaat niet super lang meer duren. Een paar jaar denk ik nog. En miljonair worden... dat is dus ook een ego dingetje. Dat vind ik gewoon, vind ik gewoon tof om dat te kunnen zeggen. Ook dan heb je iets voor elkaar gekregen. Dan is het me gelukt om eigenlijk, ik ben gewoon een gewoon mens. Gewoon begonnen als met een modaal inkomen. En om dat dan zelf te creëren. Ja, dat vind ik wel heel stoer.
Maar is dat dan omdat je iets te bewijzen hebt? Ben je dan succesvol in de ogen van andere mensen?
Ja, een beetje wel. Maar dat een beetje wel. Ik denk dat ik zeker wel heel lang heb willen bewijzen. Bijvoorbeeld aan mijn vader. Hij leeft niet meer. Maar heb willen bewijzen van ik ben de perfecte dochter. Dat was echt al een dingetje voor mij. Ik heb daar de emotie onder wel wat losgelaten. Dus het is nu een vrije keuze om dat te willen. Maar het begon zeker wel als bewijsdrang. Ja. Maar nu heb ik echt oprecht het gevoel... Maar nu is het leuk. De emotie eronder, die is weg. Die heb ik wel verwerkt in de loop der jaren. Nu is het gewoon... Ja, vind ik gewoon leuk.
Maar gaat het dan ook om de persoon die je moet worden... om dat te bereiken? De weg die je daar naartoe af moet leggen? Of is het wel echt gewoon het einddoel?
Ik vind het, dat is een hele belangrijke vraag. Hè. In hoeverre is succes maakbaar? Ik denk namelijk dat tot op bepaalde hoogte, zeker als je in een westerse wereld geboren bent, dat succes maakbaar is. En dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes. En daar geloof ik in. En ik zie ook dat het niet voor iedereen geldt. Hè. Ik ben in die westerse wereld geboren. Dat is echt anders dan voor mensen die in andere omstandigheden zijn geboren.
Ja, je start op een heel ander niveau.
Ik start op een heel mooi niveau. Ik kon een opleiding volgen. Ik kreeg genoeg eten thuis. En vanuit die positie kan ik mijn eigen succes creëren. En ik ben ondernemer geworden 13 jaar geleden. Ik ben niet geboren in een ondernemersgezin. Ik heb dat zelf geleerd in de loop der jaren. En ik word daar succesvol in. En dat is ook wel een beetje mijn diepere missie. Ik denk dat meer mensen ervoor kunnen kiezen om hun eigen geluk te creëren. En is geluk dan rijk zijn? Nee, dat niet. Geluk is niet rijk zijn. Maar geld is wel een hele mooie maatstaf van succes. En dat is een zin die komt uit The Richest Man of Babylon. Daar hadden we het net in het voorgesprek ook even over.
Ja.
Ik vind dat een... ja, geld is een heel mooie maatstaf van aards succes. Op het moment dat ik als ondernemer een miljoenenbedrijf heb, dan is dat een heel mooi bewijs dat ik dus waarde kan creëren, dat ik waarde kan toevoegen, dat mensen daarvoor betalen. Ja, ik word daar heel blij van. Dus dat speelt daar ook in mee.
Nou ja, met geld is het natuurlijk heel erg concreet, heel erg meetbaar. Heel je kan concreet. Echt daarmee zien van, ja. Oké, ja, ik heb dit gecreëerd.
Ja.
Ik heb problemen van andere mensen opgelost. Ik heb waarde gegeven. Precies. En het is eigenlijk daar een resultaat van.
Dus dat is qua ondernemerschap. Privé speelt er ook mee. Ik denk de vrijheid die het me geeft als ik miljonair ben. Ja, dat is een geweldige vrijheid. De vrijheid om... zelf wil ik wel heel graag werken. We hebben nu net een week vakantie achter de rug. En dan vraag ik me wel eens af, moet ik me nou schamen als ik zeg, mag ik alsjeblieft weer werken? Ik vind een week vakantie was nu even echt genoeg.
Begint het weer te kriebelen.
Ja, begint te kriebelen. Plus twee jonge kinderen en regen buiten. Nou, doe mij dan maar een kantoor. Nee, dat is heel onaardig. Maar ja, dat is wel af en toe zo. Daar ben ik heel eerlijk in.
Klinkt herkenbaar met mijn tweeling thuis. Ik ben af en toe blij. Ja, schat, ik moet echt naar kantoor.
Nee, maar die van jou zijn nog wat jonger. Dat af en toe denk ik, oh, gelukkig zijn ze niet meer zo jong. Dus ik... Die voel ik voor je, ja. Maar ja, mijn man zou wel heel graag met vervroegd pensioen willen. Ja, om de vrijheid om dat te kunnen zeggen van joh, zeg je baan op. Maar ook de vrijheid om de kinderen schuldenvrij te kunnen laten studeren. Om een huis in het bos te kunnen kopen. Misschien wel met een zwembad in de tuin. Ja, dat zijn toch wel dromen die ik heb. En dan hoeft het geen villa te zijn, hè. Ik kan er prima in een heel klein huisje wonen. Maar een vrij huis in het bos, dat zijn voor mij de dromen. En ik realiseer me ook dat ik die al kan realiseren voordat ik miljonair ben. Dus daar zijn we ook wel mee bezig. Van hoe kunnen we nu al die dromen realiseren? Ik hoef niet te wachten.
Maar dus de vrijheid en de keuze... Maar denk jij ook dat je die vrijheid, als je die eenmaal hebt, dat je die echt kan pakken? Want ik merk bij mezelf wel dat nu ik financieel vrij ben, dat was een doel voor mij. En ik wilde graag ook miljonair worden. Nou, dat is net gelukt. Niet als in de zin van een miljoen op de bank, maar een netto waarde van boven de miljoen. Dat waren voor mij grote doelen waarvan ik dacht van ja, dat wil ik echt halen. Maar ik merkte wel dat... Ja, sinds ik financieel vrij ben, nog nooit zo hard gewerkt heb. En dat is ook omdat het een keuze is. Omdat ik iets doe wat het niet als werk voelt en wat ik echt leuk vind. Maar ik moet nog wel leren om echt die vrijheid dan ook te benutten en te pakken. Dat vind ik nu een fase waar ik in zit dat ik nog wel lastig vind. Maar bij jou dat gaat geen probleem zijn.
Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben best wel een workaholic. Daar ben ik ook maar heel eerlijk in.
Nee, maar omdat je misschien ook al die jaren zo gewend bent.
Ja. Ik kan het wel op bepaalde manieren. Ik zag het vanochtend nog heel concreet. Maandag is het Pinksteren. Ik sport altijd op maandag. Dus dan gaat mijn sport niet door. Dus dan zeg maar, ik heb een personal trainer. Die zegt, kun je dinsdag om 10:00? En dan kijk ik naar mijn agenda. En dan zeg ik, dan denk ik nee. Maar dan zeg ik ja. En denk ik, ja, ik vind sporten belangrijker dan al het andere. Dus dan regel ik dat. Dus ik sport altijd tijdens werktijd. Ik schrijf boeken. Boeken schrijven is een van mijn passies. Boeken schrijven kost ongelooflijk veel tijd. En ik creëer die tijd wel. En dat voelt echt als vrijheid. Ik krijg iedere maand salaris. Of ik nou iets verkoop of niet. Want een boek schrijven, daar verdien je niet echt geld mee of zo. Dat is nou niet echt uiteindelijk.
Hangt
wel
een beetje vanaf welk boek. Maar inderdaad, er zijn er maar weinig mensen die er heel erg rijk van geworden zijn.
En kijk, een boek schrijven draagt natuurlijk enorm bij aan je expertstatus. En dat helpt weer wel om rijk te worden.
En is voor veel mensen ook een ego dingetje, denk ik.
Ja.
Ik bedoel, het is wel voor veel mensen een doel om ooit een keer een boek...
Ja, dat denk ik ook. En voor mij natuurlijk ook wel. Het feit dat ik nu 4 boeken op mijn naam heb staan. 4,5 zeg ik altijd. En de 5e in de wording. Ja, dat doet ook wel wat met je ego. Ja.
Mooi.
Ja.
En als je dan miljonair bent, want dat is, als ik jou zo hoor, een kwestie van tijd voor dat zover is. Wanneer is het dan genoeg? Ben je dan niet bang dat er weer een nieuw doel gaat komen?
Daar ben ik
dus
nog nooit
geweest. Ben nu miljonair, maar nu wil ik multimiljonair worden.
Dat zou goed kunnen. Dat kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Het zou goed kunnen. Ja.
En ben je niet bang voor de reactie ook van mensen? Want ja, we leven toch in Nederland. Er zullen een aantal mensen die... in Amerika is het dan als je zoiets bereikt. Van well done, good for you.
Ja.
Maar hier in Nederland wordt het toch ook heel vaak met een bepaalde... Ik heb het idee dat voor heel veel Nederlanders het een doel is. En dat ze ambitieus zijn. Maar zodra mensen dan dat bereikt hebben, dat er toch veel afgunst ook bij komt kijken. Ben je niet bang daar?
Nee, ik ben daar niet zo bang voor. Maar dat komt ook omdat dat wel mijn missie ondersteunt. Het ondersteunt mijn missie om daar heel, heel gemakkelijk eigenlijk over te zijn. En om dus ook een punt te maken. Ik wil wel een punt maken dat, dat je gewoon prima miljonair kan zijn zonder daar een vervelend mens van te worden. Ja, maar ook laten zien van ja, maar... Ja, onze eigen hulp. Ik ben dus nu een boek aan het schrijven voor kinderen over geld. En onze hulp, die stelt daar steeds heel veel vragen over. Hoe ver ben je en gaat het goed? En ik zei een week geleden tegen haar, ik zei ja, maar ik denk dat iedereen miljonair kan worden in Nederland.
Ik geloof daar ook in. Nou, misschien niet iedereen, maar heel veel mensen. Ja.
Maar toen zag ik bij haar echt radertjes gaan draaien van mijn kinderen ook. En ik denk ja, jouw kinderen ook. Dus ze heeft mijn boek al besteld voordat het geschreven is. Zo van, nou, kom maar door dan. Maar ik denk echt dat dat kan. En die mindset, dat wil ik heel graag overdragen. En dan wil ik heel graag mensen inspireren. Dus dat betekent ook dat ik zelf graag vol enthousiasme praat over rijk worden en geld hebben. Maar ook geld uitgeven. He, want de beste manier om rijk te worden is natuurlijk om niks meer uit te geven. Ja, dat krijg ik het thuis ook niet door. Wij leven ook in die zin in rijkdom. We gaan op vakantie. We gaan meerdere keren per jaar op vakantie. Ik heb gewoon een mooie auto gekocht 2 jaar geleden. Dus wij leven ook best wel rijk. En daar geniet ik ook van.
Maar dat genieten, dat is ook heel erg belangrijk. Ik bedoel, daar doe je het uiteindelijk voor.
En ik wil niet wachten totdat ik miljonair ben om dan pas te gaan genieten.
Maar hoe vind je dan die balans tussen en nu genieten en nu leven en dat doel wat jij hebt om miljonair te worden te bereiken? Waarvoor je eigenlijk natuurlijk juist zou moeten investeren, geld opzij zou moeten zetten. Hoe vind je die balans?
Eigenlijk heel praktisch. Ik denk zoals heel veel dingen heel praktisch zijn. We hebben gewoon een gezamenlijke rekening en daar gaat geld heen. En daar gaat genoeg geld heen voor alle leuke dingen. En dat betekent dat alles wat ik daarnaast verdien, want we hebben gewoon, ik en mijn man, we hebben allebei een eigen inkomen. En vanaf begin af aan is mijn geld ook echt van mij geweest. Ik gruwel altijd bij de gedachte dat mensen zakgeld krijgen. Of dat ze toestemming moeten vragen om schoenen te kopen. Dan kun je mij echt opvegen als het zover moet komen. Ik ben altijd financieel onafhankelijk geweest. Dat heb ik ook van mijn ouders met de paplepel meegekregen. Van zorg dat je ten alle tijde je eigen broek op kan houden. En dat vind ik heel belangrijk. Dus ik heb altijd mijn eigen geld gehad. En dat kun je dan uitgeven. Dat doe ik ook. Maar ik investeer het nu ook. En dat betekent dat ik nu het geld wat ik gewoon overhoud. In ieder geval ieder kwartaal heb ik een winstuitkering, een bonus. En een heel groot deel daarvan investeer ik. Gewoon in aandelen, in bitcoin. Dus dat is gewoon automatiseren eigenlijk ook.
Ja, dat je er niet meer over na hoeft te denken.
Nee.
Je noemde net al je ouders en wat je met de paplepel ingegoten gekregen hebt. Wat heb je precies vanuit huis en vanuit school vroeger meegekregen over geld?
Ja, een van de dingen was dus zorg dat je je eigen broek op kan houden. En toen ik jong was, ik denk dat jij bent iets jonger dan ik. Toen was er een campagne. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Nou, ik kom uit die tijd. Dus vooral meisjes werden toen echt gewoon wel geleerd van zorg nou dat je voor jezelf kan zorgen. Exact studeren was toen nog heel was toen de tip. Ik denk dat ook achteraf gezien was het ook een goede tip. Exact, ja. Hè? Maar goed. Dus dat heb ik meegekregen. Ik heb ook meegekregen, en dat is voor mij een hele waardevolle les, denk ik, dat geld leuk is. Ik heb wat dat betreft al... Aan de ene kant heb ik meegekregen dat wij vroeger rijk waren. En dat kwam. Mijn vader was directeur van een kindertehuis. En wij woonden in de directeurswoning. Dus dat was een vrijstaande villa in Ellecom. Een prachtig dorpje op de Veluwe. Dus ik dacht dat wij rijk waren. Want wij woonden in een gigantisch huis. Achteraf bleek dat wij helemaal niet rijk waren. Want mijn ouders zaten allebei in de jeugdhulpverlening. Wij hadden het prima thuis. Maar we waren helemaal niet rijk. Maar ja, dat grote huis droeg wel bij aan mijn gevoel van rijkdom. En mijn vader handelde in tweedehands fietsen. En dat was een behoorlijk uit de hand gelopen hobby. Dus we hadden een gigantisch paardenstal. Hè, die hoorde dan bij dat huis. En er stonden wel meer dan 100 fietsen. En dus iedere zondag trok hij een enorme stapel flappen uit zijn kontzak. En die ging die zitten tellen aan de keukentafel. En ook netjes allemaal sorteren, dat ze goed lagen en zo. En ik kreeg daar echt de boodschap mee. Geld is gewoon leuk. Ook geld tellen is gewoon fijn. En die boodschap is denk ik heel belangrijk geweest in mijn enthousiasme over geld.
Maar ik kan me voorstellen, als jij kind bent en je ziet dat zo voor je, dat moet fascinerend zijn.
Ja, geweldig. Maar het was ook dat ritueel op zondag aan de keukentafel geld tellen. Ja, prachtig. Ja.
En dan doe je dat nu nog steeds?
Nee, maar mijn kinderen zijn wel dol op geld tellen. Die keren minstens eens per week hun spaarpot om geld te tellen. Dus dat vind ik dan wel heel leuk om te zien. Denk ik, oh wat heerlijk, ze tellen hun geld.
Dus sommige mensen die hebben woensdag gehaktdag en bij jullie is het zondag geldteldag.
Geldteldag, ja precies. En ik hou zelf ook wel van naar mijn geld kijken. Ja, gewoon maar naar mijn geld kijken. Dat klinkt, nu zie ik zelf zo'n Dagobert Duck pakhuis voor me. Ja, zo is het tegenwoordig niet meer. Maar
alles digitaal, gewoon, hè?
Ik zeg minstens eens per maand vertel ik aan mijn man wat mijn banksaldo is van al mijn zakelijke rekeningen opgeteld. En daar hou ik wel van, om gewoon te kijken hoeveel geld heb ik nou. Ja, dus ik hou nog steeds van geld tellen. Ja.
Maar bespreken jullie dat ook vaak samen met je partner? Hebben jullie het vaak over geld? Of minder dan je zou willen misschien?
Ja, grappig genoeg is het managen van mijn privégeld niet een van mijn grootste hobby's. Dus het nadenken over, hebben we nog steeds de beste hypotheekvorm? Kunnen we nog aflossen op de hypotheek? Moet eigenlijk de verzekeringen doornemen? Dat is echt niet mijn hobby. Daar doet mijn man heel veel in. Maar het grappige is wel, als je doel groot genoeg is, ga je er toch wel vanzelf wat meer aandacht aan besteden. Want nu ik besloten heb om financieel vrij te zijn en miljonair te worden, is het aflossen van ons huis is een van mijn doelen. Dus daar zit ik wel een beetje bovenop. Kunnen we alweer aflossen? Hoeveel kunnen we aflossen? Mail even naar de... Hè, dus daar zit ik dan wel bovenop. Wij zijn absoluut niet geen centenneukers of zo. Ik hoor wel eens van mensen die verstandig met geld omgaan en die dan al hun bonnetjes bewaren. Dan denk ik, ik moet er toch niet aan denken bonnetjes te bewaren. Zo zit ik niet op mijn geld. Ik geef het wel gewoon uit.
Ja, ik denk dat het belangrijk is om je administratie goed bij te houden en daar regelmatig naar te kijken en over na te denken. Maar als je elk dubbeltje gaat omdraaien in die bonnetjes, dan ben je ook heel erg juist gefocust op het besparen en niet te veel uitgeven. Ja. Wat natuurlijk uiteindelijk ook een manier kan zijn om rijk te worden. Maar ik geloof altijd meer, of ik vind het veel fijner om te focussen op het inkomen verhogen, het investeren en het beleggen. Maar dat is natuurlijk heel erg.
Nou, maar daar ben ik ook beter in.
Persoonlijk.
Ik ben beter in het inkomen verhogen. Ik ben nu aan. Dus je hebt inderdaad een aantal dingen. Je hebt zorg dat er meer inkomt. Nou, daar word ik steeds beter in. Maar ook vervolgens zorg dat je daar goede dingen mee doet. Dat je het investeert, dat je het belegt. Nou, dat ben ik aan het leren. En dan heb je ook nog het deel geef niks uit. En daar zijn we wat minder actief in.
Ja, maar ik denk dat dat ook helpt om juist ook bepaalde dingen die voor jou weer voor geluk zorgen of voor een goed gevoel, dat ook je weer rijker doet voelen. Ja. Waardoor je inkomen misschien ook weer hoger gaat worden. Dat is denk ik een wisselwerking.
Dat denk ik ook. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst een paar jaar geleden een upgrade deed in het vliegtuig. Naar een
business class
ticket.
Ja.
Dat echt een stap was. Dat ik echt dacht, ja, dit ga ik nu doen. Terwijl ik voorheen...
Ik ben het waard.
Ik ben het waard. En ook lijkt me heerlijk om gewoon te kunnen liggen in het vliegtuig 's nachts en te kunnen slapen.
En wat denk je van de mensen met wie je daar kan netwerken in de business class? Ja, wat voor mensen daar zitten?
Ja, precies. Nou ja, maar de stap zetten van eigenlijk überhaupt niet je realiseren dat een optie is. Hè? Want ik zat eerst gewoon in economy class. En business class was een andere wereld. En dat was voor mensen die een beetje gek waren en die te veel geld hadden. En dan de stap zetten naar, zal ik dat gewoon eens gaan doen? Dat was zo'n stap. Dat voelde zo rijk. Toen voelde ik me letterlijk zo van, oké, nu heb ik weer de volgende stap gezet om inderdaad, precies wat jij zegt, rijk te worden. Het is ook durven, ja, die grotere schoenen aan te trekken bijna.
Ja, zelfs misschien als je nu op dit moment niet zoveel geld hebt, ga een keer naar een 5-sterren hotel om daar een kopje koffie te drinken. Weet je, voor het is wat duurder dan bij de Starbucks. Maar je krijgt dan ook die ervaring en dat gevoel. Ja. Of ga alvast die proefrit maken in die droomauto die je graag wil hebben. Om gewoon mooi.
Ja.
Dus dat ga je vaker doen, business class?
Ja, er zijn wel grenzen aan. Op het moment dat ik daar 10.000 euro voor moet betalen, denk ik, nou, vind ik een beetje zonde. Maar als dat een acceptabel bedrag is, dan op dit moment is 10.000 euro voor mij nog te zonde. Maar er zijn ook bedragen waarvoor ik zeg, ja, dat doe ik. Ja,
ja, leuk. Ja. Wat is jouw beste investering ooit geweest tot nu toe?
Ja, dat is een leuke vraag. Wat is mijn beste investering geweest? Ik denk dat ik... Dat een van de beste. Er is niet één beste investering. Als het puur gaat om geld, is het voor mijn gevoel het feit dat ik aan het spreiden ben. Dus dat ik juist verschillende dingen doe. Daar geloof ik heel erg in. En als je een stoel bouwt met meerdere poten en één poot breekt eronder vandaan, ja, dan staat hij nog steeds op de rest van de poten. En als je me echt vraagt wat is je beste investering, dan denk ik oprecht dat meer te maken heeft met mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn professionele ontwikkeling. Dus de beste investeringen zijn de opleidingen die ik heb gedaan, de boeken die ik heb gelezen. Dat zijn echt mijn beste investeringen. Want die dingen hebben ervoor gezorgd dat ik meer geld ging verdienen.
Dus investeringen in de juiste kennis, netwerk.
Ja, kennis, netwerk, ja. Dat zijn echt de beste investeringen geweest.
Blijft tot nu toe, als ik die vraag stel...
Iedereen zegt
dit,
dat?
Dit blijft het antwoord. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien.
Maar dat is
zien.
Oprecht. Dat is niet een soort van... dit is een populair antwoord. Of dit... nee, dit is echt... Ik weet nog dat ik in één jaar 25.000 euro uitgaf aan opleidingen. En dat mijn man zei... Daar had je een auto van kunnen kopen. En ik zei... Nee...
Hier kunnen we 10 auto's
kopen. Ja, doordat ik dit heb gedaan, kan ik die auto kopen. Want nu heb ik die auto. Maar anders, dus nee, het is echt andersom. Het is echt die investeringen. En daar zaten ook investeringen tussen waarvan ik denk... ja, heb ik die nou terugverdiend? Weet ik niet. Maar dan krijg je weer een netwerk erbij. Dan ontmoet je weer één iemand waar weer heel veel dingen uit voortkomen. Dus ja, geld uitgeven aan persoonlijke ontwikkeling, aan cursussen... aan trainingen, dat is mijn beste investering. Dat blijft.
Maar was dat toch niet lastig voor jou de eerste keer? Want ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die luisteren 25.000 euro in één jaar. Dat is voor veel mensen natuurlijk een jaarsalaris.
Ja.
Hoe was dat dan voor jou de eerste keer?
De eerste investering was 1000 euro. En dat was ook mijn eerste online investering. En ik had waarschijnlijk daarvoor wel eens wat kleine dingen gedaan. Hè. Zo'n netwerkbijeenkomst, zo'n dag voor 80 euro of 300 euro. Maar mijn eerste echte ondernemersopleiding die ik ook online kocht was 1000 euro. En ik weet nog heel goed hoe dat ging. Dat was echt hilarisch. Het was ook mijn eerste webinar wat ik keek. En ik zat op de bank een webinar te kijken en ik zat te zuchten en te steunen. Ik vond zo'n slecht webinar. Zoveel blabla. En mijn man die zat op een gegeven moment me aan te kijken van... Hou even op met dat gepiep. Zet het uit. Doe die laptop dicht. Maar ik bleef kijken. En aan het eind zei ik... Zo, ik heb gekocht. En hij zei... Wat? Je zit alleen maar te zuchten dat het zo slecht is. Ik zei ja, maar ik denk dat die opleiding wel goed is. Dus ik heb gekocht. Dat was mijn eerste 1000 euro. Die vond ik nog niet heel spannend. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. Veel van geleerd. Veel ook stappen gezet in ondernemerschap. En niet lang daarna... deed ik mijn eerste investering van 15.000 euro in een businessprogramma. En die vond ik heel spannend. Zo spannend dat ik nadat ik de investering heb gedaan... geprobeerd heb terug te krabbelen. Wat natuurlijk niet meer kon. Maar zo spannend vond ik het dat ik echt dacht... wat heb ik gedaan? Ja.
En ga ik dit er wel uithalen?
Ga ik dit er wel uithalen?
En hoe maak je dan voor jezelf bij zo'n investering? Maak je daar ook een berekening van? Dat je denkt van nou, dit is de investering, maar ik verwacht dat ik op die en die manier dit weer terug ga verdienen?
Nee, ik maak daar geen berekening van. Voor sommige investeringen is het mij heel duidelijk. Voor sommige investeringen denk ik gewoon ja, als ik daar één extra klant uithaal of als ik één kleine tweak kan doen in mijn funnel, dan verdien ik hem al terug. Hè? Dus voor sommige investeringen is dat heel duidelijk. Of als ik één iemand ontmoet, is het al terugverdiend. Maar ik denk dat je het soms ook niet weet. En dat het de verzameling is van meerdere dingen die uiteindelijk gemiddeld zorgt voor een goed rendement. Dus ook hier weer, het is een stoel met meerdere poten. Ik denk dat je het niet altijd weet.
Ook dat is een numbers game en gewoon hoe meer je doet, hoe En ook daar heb je direct rendement. Dat is misschien de direct toegepaste kennis daaruit. Ja. En een soort van indirect rendement, ja, kan ik dat zo zien?
Denk ik zeker. Ik bedoel,
bijvoorbeeld dat wij elkaar laatst hebben leren, nou ja, persoonlijk hebben leren kennen, ja, op die masterclass.
Precies, precies. Ja.
Dat is een mooie bijvangst.
Ja, dat is een mooie bijvangst, ja. Ja.
Maar wat zeg je dan tegen mensen die zeggen, ja, maar Femke, Martijn, je kan tegenwoordig toch zoveel gratis informatie vinden op internet of een boekje lezen. Waarom zou ik een investering doen in een training of in een, ja, coach?
Dat is een goeie. Ten eerste omdat als je het op internet gaat zoeken, dan raak je heel veel tijd kwijt met selecteren wat nou de juiste kennis is. Dat kost gewoon enorm veel tijd. En ik denk dat als je in sommige onderwerpen de diepte in wil, dan weet ik niet of je alles kan vinden. De waarde van een investering met ook met of een netwerk of met persoonlijke begeleiding, is dat je de juiste informatie op het juiste moment op de juiste manier krijgt. Dus daar betaal je voor. Je betaalt ervoor dat je, ja, op het juiste moment het juiste krijgt aangediend. Of dat je je vragen kunt stellen, persoonlijke vragen. Als ik kijk naar mijn mastery klanten, mijn topklanten, die betalen best wel veel in een mastery traject met mij. Maar soms, ik heb laatst een van mijn mastery klanten aan de telefoon gehad en die heb ik in een half uur tijd een idee gegeven. Dat was een maatwerk idee voor haar, niet voor iedereen. Waar ze een uur later €1500 mee had verdiend. Of 2500 zelfs. Een uur later. Een uur later. Ja, dan verdien je natuurlijk zo'n investering vrij rap terug. En toen zei iemand anders, mag ik die tip ook? Ik zei, ja, tuurlijk mag jij die tip ook. Maar het heeft niet zoveel zin om, weet je, die tip was voor haar. Omdat ik haar situatie
haar
ken.
Situatie.
Dus voor haar werkt die nu en heeft ze er meteen €2500 mee verdiend. Maar dat is een van de dingen. Het is ook dat je een goede opleiding is een opleiding waar je ook die je ook doet. Dus waar je de stappen in gaat zetten. Dat je zegt, ja, maar ik doe nu die opleiding. Dat betekent dat ik nu een les ga volgen. Of nu bij een coaching aanwezig ben. En dan ga je ook echt die stappen zetten.
Omdat je ook echt gecommit bent. En die investering hebt gedaan.
Precies, precies. Dus dat zijn allemaal redenen waarom ik denk, ja, waarom ik ook opleidingen blijf volgen. Ja.
Dus dat zal je altijd.
Zal ik altijd blijven doen.
Veel mensen, ik zie toch, die denken dan van ja, maar nu ben ik onderhand wel uitgeleerd. Ja. Nu komt de tijd van terugverdienen. Ja. Maar ik heb zoiets van ja, zodra je stopt eigenlijk met. Want de wereld verandert heel erg snel om ons heen, de ontwikkelingen.
Ja.
Als je eenmaal stopt met leren, dan stop je toch ook met het ontwikkelen. Dan word je toch links en rechts ook ingehaald.
En ik heb persoonlijk die soort van never ending inspiration nodig. Ik ben dol op inspiratie en nieuwe dingen. Dus ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik stop met leren. Ik ben ook dol op leren, maar steeds nieuwe dingen die ik of op mijn klanten kan toepassen of op mijn eigen leven. Ik vind dat of een boek over kan schrijven. Ja, dus
maar hoe doseer je dat? Heb je een vaste dag in de week dat je zegt van nou, die gebruik ik voor mijn persoonlijke ontwikkelingen, nee, voor het doen van cursussen? Of?
Ik plan het wel in. Ik plan het echt in. Dus het betekent dat er soms een week is dat ik gewoon. Gewoon heel veel afspraken heb. Of andere dingen. Een boek ga schrijven. Of wat dan ook. Maar ik plan het wel echt in. Dus dat betekent dat. Het is een hele mooie uitspraak. Die komt van een miljonair. Dave Kirpen. Heb ik ooit eens in een interview gelezen. If it's not on my calendar, it won't get done.
Hmm.
En die pas ik redelijk strikt toe. Dus ik zet dingen in mijn agenda. Ik plan het gewoon net zoals dat ik hardlopen in mijn agenda zet. Ik weet dat ik op zaterdagochtend ga hardlopen. En dan. Dat is heel handig. Dan hoef ik me niet af te vragen of ik daar zin in heb. Dat ga ik gewoon doen. Staat in mijn agenda.
Staat in de agenda. Ja. Dus het gaat gewoon gebeuren.
Ja, gaat gewoon gebeuren.
En als mensen dan zeggen van ja, maar dan moet je dus zelfs eigenlijk je vrije tijd en plan je spontane dingen ook in. Ik ken mensen die inderdaad dan in hun agenda hebben staan van hier heb ik een blokje van 3 uur om leuke spontane dingen te doen. En dan hoor ik anderen zeggen van ja, maar dan is het toch helemaal niet meer spontaan.
Ja, ik denk dat. Dan gaan we met uitspraken strooien. Maar het is ook een mooie uitspraak. From discipline comes freedom. Ik denk dat echte vrijheid. Dat die ruimte komt door discipline. Dus ik denk dat als je leuke dingen niet inplant. Ja, dan ga je zitten Facebooken of iets anders nutteloos doen met je tijd. Dus het inplannen van vrije tijd.
Tijd voor jezelf, tijd voor je gezin.
Ja, vind ik echt een heel goed ding. Wil niet zeggen dat ik niet van spontaniteit hou. Tuurlijk hou ik van spontaniteit. Maar ik ben niet zo van de of-of wereld. Ik ben van de en-en wereld. Ja.
En-en. Ja. Niet ja. Of-of. Je zegt, ik ben al meerdere jaren bezig met geld. Vroeger meer van het sparen. Ik ben daar sinds 5 jaar nu echt mee bezig om dat doel om meer bewust mee bezig privé.
Ja.
Wat heeft daarvoor gezorgd? Wat was daar?
Het was echt heel grappig. Ik weet nog, en dat is een hele bekende Nissan Day, die ken je vast wel.
Ja.
Die gaf op een gegeven moment in Nieuwegein gaf die trainingsdagen waar je met duizenden 5000 ondernemers in een enorme zaal zat over persoonlijke ontwikkeling en zakelijke ontwikkeling. En ik was een keertje op zo'n seminar en daar deed hij een oefening. En die oefening was dat je moest visualiseren dat je miljonair was. En toen dacht ik echt, wat een belachelijke opdracht. En toen keek ik om me heen, zaten allemaal mensen met hun ogen dicht. Zag je allemaal van die roze wolkjes. En ik zat echt met opperste verbazing van, you gotta be kidding, miljonair. En dat was voor mij zo'n ver van mijn bedshow, dat ik die hele opdracht gewoon niet zag. Ik zag niet wat ik daarmee moest. Ik vond het gewoon belachelijk. Maar dit heeft wel wat met me gedaan. Dus, want ik realiseerde me, oké, er zijn dus heel veel mensen die dat wel kunnen. Die kunnen visualiseren dat ze miljonair zijn. En toen viel heel langzaam in de weken daarna viel het kwartje. Zou ik ook miljonair kunnen worden? En dat heeft echt wel een paar jaar geduurd totdat dat van you gotta be kidding me omsloeg in ik ga miljonair worden. En dat is een proces geweest, maar dat was dat eerste.
Dat zaadje is toen geplant.
Dat zaadje is geplant toen ik die belachelijke opdracht moest doen. Ja.
Maar eigenlijk omdat je juist anderen om je heen zag die dat wel zich
wel
voor
konden
voorstellen.
Ja. Dus ook daar is het netwerk en je omringen met de juiste mensen. Cursussen volgen, zelfs cursussen waarvan je denkt, ik weet niet of dat wat voor mij is, zo'n Nissan Day gebeuren met 10. Dat heeft me toch, hè? Al is dat, als ik dat eruit heb gehaald, is die ene dag, die niet echt speciale dag, want zo goed vond ik die dag niet, heeft mij misschien wel een paar miljoen opgeleverd. Je weet het niet.
Over rendement gesproken,
want dat was gratis, hè, die dag. Was dan 30
maar heb
euro
je nog contact gehad met mensen uit die groep om te horen of hoeveel het er ook daadwerkelijk gelukt is?
Nee. Ik ken er eentje, niet echt. Ik heb niet contact gehad met mensen. Nee. Maar dat heeft voor mij dat zaadje geplant. En dat heeft toen nog best een paar jaar geduurd. Maar op een gegeven moment dacht ik van maar dat ga ik gewoon doen. Ik ga miljonair worden. Dan komt natuurlijk de vraag hoe dan? Eerst dacht ik nog van dat kan eigenlijk best wel. Zo moeilijk is dat niet, een miljoen. Als je daar goed over na gaat denken, denk je hoeveel is dat nou eigenlijk? Hè? Want ik deed toen al een paar ton omzet per jaar. Denk daar, hoe moeilijk kan het zijn om een miljoen of om miljonair te zijn? Nou, ben ik wel iets op teruggekomen. Ik denk niet dat dat. Althans, voor mij bleek dat nog niet binnen 5 jaar gepiept te zijn. Een miljoen omzet draaien is natuurlijk nog iets anders dan een miljoen op de bank hebben staan. Maar ik ben wel sinds die tijd heel veel stappen aan het zetten. En ik ben al heel eind onderweg.
En waarom dacht je eerst dat het voor jou niet haalbaar zou zijn en voor anderen toch wel? Ik bedoel, er zijn genoeg mensen in Nederland en de wereld die dat al bereikt hebben.
Ik denk dat ik dacht dat miljonair zijn, dat je daar echt een speciaal slag mensen voor moest zijn. Dat je misschien wel.
Slecht persoon?
Nee, misschien in een rijk gezin geboren. Misschien in een rijk gezin geboren. Dat eigenlijk zoiets van miljonair, je wordt geboren als miljonair. En als je dat wil worden, moet je een gat in de markt vinden of een uitvinding doen. Dan moet er iets, of je moet topsporter zijn, dan moet er
geluk hebben.
Dan is er iets waardoor je dus miljonair wordt. Maar
of crimineel
zijn
en slechte dingen doen.
Ja, dat had ik niet zo in mijn hoofd, dat je er crimineel voor moest zijn. Maar wel dat er dan iets bijzonders moest gebeuren. Dat je ik zag wel om me heen dat mensen bijvoorbeeld. Ik werkte 20 jaar geleden in een MKB-bedrijf. En dat was een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. En de twee Nederlandse aandeelhouders daarvan, die hadden dus aandelen gekregen in dat bedrijf. Heel verhaal, maar in ieder geval, die hadden aandelen. En toen kwam de internetbubbel. dat bedrijf waar ik werkte ging naadloos mee in die internetbubbel. En die aandelen werden miljoenen waard. En toen dacht ik, zo kun je dus miljonair worden. Je moet mazzel hebben dat je aandelen krijgt. He, dus ik had nog niet bedacht dat miljonair worden ook gewoon kon zijn. In mijn geval, kwestie van een winstgevend bedrijf hebben. Zorgen dat je geld overhoudt. Of eigenlijk dat je je winst reserveert. Niet zozeer dat
daar
je
gaan het, we het zo uitgebreid gaan we het ook nog even over hebben. Zeker.
He, maar dat je niet hoopt dat er winst overblijft. Maar dat je je winst gewoon reserveert. En dat je daar vervolgens verstandige dingen mee gaat doen. En die stap verstandige dingen doen met je geld, dat is maar ook een heel proces geweest. Ik weet nog dat ik afgelopen oktober, dus dat is nu een half jaar geleden ruim, toen pas mijn beleggingsrekening opende.
Dat ja, was... want jij hebt dus al jarenlang een succesvol bedrijf.
Ja.
Dus als ik heel eerlijk ben, je had al lang miljonair moeten zijn, Femke.
Dat denk ik ook, ja. Maar kennelijk heeft het dus ook te maken met je mentale ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling. En iedereen volgt er ook een ander pad in. Dus ik denk ook dat...
En het is voor mij een bevestiging dat het er... En die hoor je natuurlijk wel vaker. Dat het er niet om gaat hoeveel geld er binnenkomt. Of dat nou inkomen is of uit een bedrijf. Maar wat je vervolgens ook daar
mee doet. Precies.
Want als jij het uitgeeft aan misschien toch wel sommige wat nuttige dingen. Maar veel ook nutteloze dingen.
Ja.
Dan wordt zo'n doel natuurlijk een stuk minder haalbaar.
Eerlijk, ik denk dat de eerste stap naar rijk worden is dat je minder uitgeeft dan dat er binnenkomt. Dat is gewoon de eerste stap.
Super simpel.
En ik
maar
denk
toch dat zijn er heel weinig mensen die dat lukt.
Het
bij
gros
de meeste
van de
mensen gaat er echt meer geld uit elke maand dan dat er binnenkomt.
En dat is dus, voor mensen die nu luisteren, dat is de eerste stap. Zorg dat je minder uitgeeft dan dat erin komt. En in The Richest Man of Babylon, daar staat de zin 10% is yours to keep. Dus dat is 100 jaar oud, dat boek. 10% van alles wat je verdient moet je niet uitgeven. Moet je opzij zetten. En daarmee moet je gaan investeren.
Ja, meteen even een boekentip voor de luisteraar. The Richest Man of Babylon. Jij zei net al...
Die ligt daar nog
hij moet erbij liggen. Ja. Nou ja, er zijn wel meer boeken die daar misschien bij zouden moeten liggen. Maar dit is zeker een tip. Dus 10% is yours to keep.
En ik vind het is zo'n... Zo, het is ook nog lekker concreet, 10%. Dat is zo concreet. En als je daar nu mee begint, en dan maakt het dus niet uit hoe oud je bent, maar als iedereen daar nu mee begint, ja, dan ga je stappen zetten. Nou, ik heb mijn kinderen dat vanaf dag 1 geleerd. Zij kregen vanaf hun vijfde zakgeld, kregen ze 1 euro zakgeld. En 10% is yours to keep. 10%, dus 10 cent... ging in een aparte spaarpot, mochten ze niet aankomen. 90 cent mochten ze mee doen wat ze willen. Lego kopen, zijn jongetjes. Heel gevaarlijke uitspraak dit, maar goed, dit is wel wat er gebeurde. En 10% komen ze niet aan. Daarmee ga ik ze straks leren wat ze daarmee kunnen doen. Op hun manier. Misschien willen ze een bedrijfje starten. Ja, misschien wel. Als zij denken dat ze daar geld mee kunnen verdienen, mogen ze daar Lego mee kopen. Nee, maar de bedoeling is, die 10% moet je meer van gaan maken. Dus beleggen, investeren, bedrijfjes starten. Moet je meer van gaan maken. En als ik dat mijn hele leven had gedaan, dan was ik al lang miljonair geweest. Maar ik ontdekte dat pas toen ik 40 was. Ik zeg niet dat het te laat is. Maar op je 40ste proberen miljonair te worden is iets complexer dan op je 20ste proberen miljonair te worden. Dus iedereen die nu luistert en denkt, ik ben pas 20, dat komt later wel. Nee, niet
begin
nu. Beginnen.
Ja.
Begin nu.
Ja, achteraf gezien, maar achteraf is alles makkelijker. Ja. Ik had toen die inzichten niet. En ik denk ook dat het belangrijk is als je jong bent, dat je gewoon ook lekker van het leven geniet. Maar toch denk je wel van, ik had makkelijk met in ieder geval een deel van en die leuke dingen kunnen doen en kunnen genieten. En toch ook een deel kunnen investeren. Om, want die factor tijd, die wordt bij rijk worden of bij beleggen heel erg onderschat. Maar dat is eigenlijk de allerbelangrijkste. Want je moet die factor tijd gewoon zijn werk voor jou laten doen. En het geld voor jou laten werken. En dat heeft gewoon tijd nodig.
Ja, dat heeft tijd nodig. Ja.
Je haalde net je kinderen aan. En wat je, zijn er nog andere dingen die je hun meegeeft over geld? Dingen waarvan je denkt, van nou, dat had ik eigenlijk vroeger zelf al als kind willen weten.
Nee, wat ik wel probeer ze een positieve mindset over geld mee te geven. Dus ze zullen
toch
van
dat geld tellen op zondag?
Ja, ze zullen van mij nooit horen dat geld slecht is. Of ze zullen van mij altijd...
Het groeit niet aan de boom.
Ja, dat soort dingen zeg ik niet. Ik zeg dan liever van, nou ja, hoe zouden we het kunnen maken? Dat zeg ik liever dan het groeit niet aan de boom. Ze vragen steeds aan me, mama, hoeveel geld heb je? Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik vind dat ze daar te jong voor zijn. Want als ik tegen hun zeg hoeveel geld ik heb, gaan ze op school. Ben ik bang dat ze op school gaan lopen bezuinen. Mijn mama heeft zoveel geld. Dat vind ik niet nodig. Dan zeg ik steeds, nou, als je iets ouder bent, dan gaan we het daarover hebben.
Ja, misschien zijn er nu ook wel mensen van school die deze podcast kijken.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
En dan weten wat in ieder geval jouw doel is.
In ieder geval weten
maar
wat het doel is.
Maar dan maak je er dus toch druk om wat mensen daarvan zouden vinden.
Goh, goede vraag.
Heb ik
even
je toch...
denken. Ja. Nou, ik maak me niet zozeer druk om wat de ouders van de kinderen daarvan zullen vinden. Maar op het moment dat je halve informatie hebt en je hebt alleen maar de informatie, weet ik veel. De mama van Femke heeft 500.000 euro, is bijna half miljonair. En je hebt alleen maar die informatie, dan kun je daar natuurlijk heel veel verhalen omheen gaan maken. En ik zou liever willen dat ze dan het hele verhaal kennen. Dus op het moment, ik ben dus nu een boek aan het schrijven voor kinderen over geld. Ik wil eigenlijk op de school van mijn kinderen 10 weken achter elkaar een uur lang geldles geven in groep 7-8. Als ik 10 weken de tijd heb om te vertellen over geld, over wat geld is, hoe je ermee om moet gaan, hoe je er meer van kunt maken, wat ondernemerschap is. En ze willen op week 8 van mij weten hoeveel geld heb je. Nou, dan wil ik het ze wel vertellen. Maar dan heb ik ze kunnen opleiden.
Dan hebben ze
maar
de context.
Gewoon als een soort van bommetje droppen van wij hebben geld, dat voegt niet zoveel toe.
Nee, dan lijkt net of je heel erg aan het opscheppen bent. Ja. Ze weten niet waar het vandaan komt, hoe hard je ervoor gewerkt hebt.
Wat we ermee willen doen, ja.
Ik vind het echt heerlijk even tussendoor om te zien en te horen met hoeveel passie en interesse en hoe makkelijk jij over geld praat. En dat we daar eigenlijk een gedeelde missie hebben wat dat betreft om Nederland financieel wijzer en slimmer te maken.
Dat is ook zo belangrijk.
Ik doe dat meer op persoonlijk vlak en door middel van vastgoed. En jij natuurlijk vooral met ondernemers, met ZZP'ers. Maar ik merk nu ook bij jou, en dat zie ik bij mezelf ook. Vandaar ook dat ik deze podcast gestart ben. Dat ook al verschuift en breder wordt door je boek over geld voor kinderen.
Ja.
Maar over de ZZP'ers en de ondernemers gesproken.
Ja.
Jij hebt een fantastische methode die je naar Nederland gehaald hebt.
Ja.
En dat is...
Profit first.
Profit first.
Ik heb 3 boeken meegenomen. Sorry, ik zit af en toe te kuchen. Ik heb 3 boeken meegenomen. Ik zal ze even laten zien. Maar ik had er 5 mee kunnen nemen. Maar ja, goed. Ik koos voor deze 3. En we hebben het nu dan heel even over profit first. Even heel kort. Want ik stel mezelf ook wel eens voor aan de hand van mijn boek. Het boek wat hier niet ligt is Financiën voor ZZP'ers.
Ja.
Even heel kort. Ik ben een jaar of 9 geleden gevraagd door de uitgever van Dure Management. Wil jij een boek schrijven over geld? Die hadden via gehoord. Als je iemand zoekt die en slim is met geld en daar makkelijk over kan communiceren, moet je Femke hebben. Dus ik werd gevraagd of ik een boek wilde schrijven. Financiën voor ZZP'ers. De titel hadden ze al voor mij verzonnen. En dat ben ik gaan doen. En dat was eigenlijk mijn eerste stap om ook met ondernemers aan de slag te gaan met geld. Tot die tijd werkte ik zelf als interimmer. Ik gaf wel trainingen aan controllers en in het bedrijfsleven. Maar met ondernemers aan de slag gaan, dat was die eerste stap. En een paar jaar later, toen las ik een e-book, de eerste 2 hoofdstukken van Profit First. En dat was een Amerikaans boek. En dat kreeg ik gewoon toegestuurd. Gewoon via de mail van, god, dat zou je eens moeten lezen. En ik las dat en ik dacht, oh, dit is het. En ik heb ergens halverwege het tweede hoofdstuk, ben ik heel snel de domeinnaam profitfirst.nl gaan claimen. Dus ik voelde meteen, hier moet ik iets mee. Dit is het. En ik was meteen enthousiast over het systeem, omdat mijn eigen boek Financiën voor ZZP'ers was eigenlijk nog een beetje het oude denken. Dat is waarin ik tegen ondernemers zei, je moet de boekhouding snappen. En je zou een jaarrekening moeten kunnen lezen. En ik vind dat nog steeds. Ik vind als jij een financieel succesvol ondernemer wil zijn, is het handig dat je de taal van het geld leert. En dat betekent dus ook dat je zo'n boekhouding een beetje moet snappen. Maar ik vond dit een briljant systeem. Want Mike McElowich, de schrijver van Profit First, die zei, ja, we moeten daarmee stoppen. Wij proberen al jarenlang, al 100 jaar misschien wel, ondernemers te dwingen in een systeem waar ze niet in willen. We proberen ze te dwingen om ja, die boekhouding te begrijpen, maar dat doen ze niet. Mike Michalowicz zei, we moeten daarmee stoppen. We moeten het systeem gaan aanpassen aan de ondernemer, in plaats van de ondernemer in een systeem proberen te duwen. Dus hij zei, wat doet een ondernemer nou wel? He, en dan kijk niet naar zijn boekhouding. Sterker nog, heel veel boekhoudingen zijn helemaal niet up-to-date. Dus als je ernaar gaat kijken, zie je 2019. Nou, dat schiet niet heel hard op.
Maar is dat niet, want je zegt dat nu, maar is dat niet heel erg bizar? Dat heel veel ondernemers eigenlijk geen idee al hebben van waar ze staan financieel en wat een balans is.
Ja, zeker. Dat vind ik, daar begon mijn carrière mee. Dat ik dat dus heel bizar vond. En dat ik iedereen wilde meenemen in mijn geloof. Je moet financieel intelligent worden. Alleen, ik kreeg dat 10 jaar geleden aan de straatstenen niet verkocht. Want niemand wilde eraan. Iedereen zei, nee, daar wil ik niet. Daar heb ik een boekhouder voor. En ik wil gewoon mijn ding doen. Ik wil mensen helpen. En nu zeg ik bijna denigrerend. Maar
hoe ga je mensen helpen?
Ja, je moet wel. Dus ik vind dat nog steeds. Weet je, als jij ondernemer wil worden, dan is het snappen van de financiën is gewoon een basisvereiste. Een verantwoordelijkheid die je hebt ten opzichte van je bedrijf, ten opzichte van je eigen inkomen, maar ook ten opzichte van je klanten. Hè, financiën.
Je werknemers.
Je werknemers, ja. Financiën zijn de zuurstof voor je bedrijf. Geld is de zuurstof voor je bedrijf.
Mooi gezegd.
Ja. Zonder geld gaat je bedrijf gewoon dood.
Maar hoe verklaar je dat? Is het omdat mensen het saai vinden?
Ja,
omdat
saai,
ze het niet snappen?
Moeilijk. Ja, die dingen. Saai en moeilijk.
Ze willen gewoon lekker bezig zijn met ondernemen.
Ja, ja. Dus dat is een probleem. En ik denk nog steeds, daarom heb ik ook nog winstgevende plannen geschreven. Ik denk nog steeds, iedere ondernemer is het verplicht aan zichzelf, zijn bedrijfspersoneel, om financiën te snappen. En dat Profit First systeem is wel echt een hele mooie toevoeging daarop. Want wat Mike Michalowicz zei, laten we nou het systeem aanpassen aan de ondernemer. Die zei, ondernemers kijken wel naar hun bankrekening. Maar die bankrekening, als jij 1 bankrekening hebt, dan staat er een enorme hoop geld.
Of niet.
Maar dat geeft geen informatie. Want stel je nou voor dat je als ondernemer misschien wel 50.000 euro hebt. Nou, dan kun je denken, 50.000 euro, wat kan mij gebeuren? Zat geld.
Als je voor 75.000 euro een factuur...
Of een belastingaanslag voor 75.000 euro en je moet nog lonen betalen, dan is die 50.000 euro veel te weinig. Dus een bedrag, of dat nou 50.000 is of 500.000 of 5.000, een bedrag zegt niks. Mike Michalowicz zei, we moeten terug naar het systeem wat onze opa's en oma's al hadden. En dat is het potjesysteem. En mijn opa en oma hadden dat ook. Als mijn paken, we noemen hem paken, met zijn loonzakje. Nee, ja, niet Fries, maar hij was nog te jong toen die opa werd. Ik ben het eerste kleinkind. Hij vond zichzelf veel te jong voor opa. Dus hij zei, we maken er paken van. Vond hij leuker. Dus ik had een paken en een oma.
Ja, ik had ook een paken en een beppe.
Oh ja, een paken en wel Fries.
Wel Fries, ja.
En dus als paken dan met zijn weekloon thuis kwam, en dat was echt nog een weekloon wat gewoon cash mee naar huis kwam, dan verdeelde paak en oma dat over de doelen van het geld. Dus over meerdere envelopjes. Envelopje voor de boodschappen, envelopje voor de huisbaas, extraatjes voor de kinderen. Hè, dus meerdere enveloppen. En de crux van het systeem was dat als oma boodschappen ging doen, nam ze alleen het envelopje mee voor de boodschappen. En ging ze niet geld opmaken wat voor andere doelen bestemd was. En dat werkt gewoon super goed. Dus Mark Michalowicz die zei, dat systeem moeten we toepassen op ons zakelijke geld. Dus je moet niet 1 grote bak geld hebben waar je bedrijf naar hartelust van kan snoepen. Je wil meerdere bankrekeningen. Dus Profit First werkt daadwerkelijk met meerdere bankrekeningen. En de 4 hoofddoelen van het geld zijn winst, salaris, belastingen en kosten. Dus dat zijn de 4 hoofddoelen. Nou, ik heb zelf wel 10 bankrekeningen per bedrijf, want ik heb nog meer doelen. Maar dat zijn de 4 hoofddoelen. En wat het idee is dat je iedere 2 weken je omzet verdeelt over die 4 doelen. Dus je 2 weken lang kom je niet aan je ontvangen geld. Daar blijf je gewoon vanaf. Na 2 weken verdeel je het volgens jouw eigen maatwerk percentages.
Dus over percentages?
Het zijn percentages. Verdeel je het over die doelen. En daarna ga je de facturen betalen uit het kostenpotje. Nou, het werkt onwijs goed.
Eigenlijk super simpel, hè?
Super simpel.
Maar dat zijn de meeste efficiënte systemen. Zijn eigenlijk, als je erover nadenkt, Super. Ja,
er komen natuurlijk wel wat dingen bij kijken. Want hoe kom je? Je moet wel je percentages uitrekenen. En nou, er komen wel wat dingen bij kijken. Maar de basis van het systeem, super simpel. Dus ik ben het meteen, toen ik dat e-book las, ben het meteen gaan toepassen. En ik deed gewoon de opdrachten die in het boek stonden. Nou, dat deed ook al een belletje rinkelen. Want ja, ik weet niet hoe jij dat doet. Maar de meeste boeken die ik lees, denk ik, leuke opdracht komt wel een keer. Maar ik deed die opdrachten in dat boek. Dus voordat ik het wist, had ik de ABN. Ik zat toen bij de ABN AMRO. De ABN AMRO gebeld of ik een tweede en een derde en een vierde rekening kon openen. Nou, dat bleek niet te kunnen. En uiteindelijk, na heel veel zessen en zevens, kon het dan toch. Maar toen kreeg ik post dat ik mijn bankpas persoonlijk moest komen ophalen bij een bankkantoor. En toen dacht ik, you gotta be kidding me. En toen heb ik meteen mijn rekening opgezegd. En toen ben ik destijds naar Knap gegaan. En
Bunk.
Ik heb het tweede bedrijf bij Bunk. Want Knap en Bunk zijn gewoon superbanken waar je meerdere rekeningen kunt openen. Volledig online. Geen gedoe met bankkantoren. Dus toen, dat was het einde van mijn relatie met ABN AMRO. Die gingen niet mee in hun tijd. Sorry ABN als je nu luistert. dus toen ging ik naar Knap. Daar kon ik meerdere bankrekeningen openen. Toen heb ik het hele systeem ingericht. En sindsdien, dus nu al 6 jaar, werk ik met Profit First en verdeel ik mijn geld. En heb ik meer rust dan ooit, meer inzicht dan ooit. Ik lig nooit wakker over geld. En ik lag ook wel eens wakker over geld voor die tijd. Maar ik verdien ook meer, want dat is de psychologische kant van het potjesysteem. Wij denken allemaal, tenminste ik dacht dat ook, dat ik slim met geld omging. Maar wij maken bijna alle keuzes emotioneel en niet rationeel. Dus ook geldkeuzes maak je emotioneel. Dus het werken met potjes.
Bij heel veel bedrijven lekt er gewoon heel veel geld weg.
Enorm veel geld weg. Dus het werken met potjes helpt je om betere keuzes te maken. Dus er blijft ook letterlijk meer geld over.
Meer winst. Profit first. Ja,
ik vind
het echt een fantastische methode. Ja. Om heel eerlijk te zijn. Ik had er wel eens van gehoord, maar het systeem nog niet toegepast. Maar ja. Ik ga zeker jouw boek lezen en kijken of ik dat ook in mijn bedrijf kan implementeren. Het grappige is dat ik het wel al privé toepas. Die methode kende ik wel van Pay Yourself First.
Ja.
Hè, van T. Harv Eker.
Ja.
En die zegt eigenlijk ook van als het geld binnenkomt, je salaris, dan verdeel het. Doe het automatisch, zodat je er niet over na hoeft te denken. En dan heb je ook verschillende potjes. Ja. Anders dan de vier die jij noemt. Ja. Winst, belasting, kosten en salaris.
Ja.
Dan heb je andere potjes, maar dat systeem ken ik wel. Alleen zakelijk heb ik het nog niet toegepast.
Het is voor mij echt, ik vind het echt een lifesaver. Ik heb altijd een winstgevend bedrijf gehad, maar zeker nu ik twee bedrijven heb en mijn bedrijven ook echt groeien, al een paar jaar. Op het moment dat een bedrijf gaat groeien in omzet, wordt het natuurlijk nog belangrijker dat je goed met je geld omgaat. Want dat is ook zo'n mooie uitspraak van Mike McCallowich. Een bedrijf, een probleem van 100.000 euro is een stukje makkelijker te managen dan een probleem van 1 miljoen euro. Dus als het je met een klein bedrijf al niet lukt om je geld te managen, ga dan eerst zorgen dat je dit kunt managen voordat je je bedrijf gaat groeien. Want dat is de valkuil waar mensen instappen. Ze denken, ja, nu hou ik niet zoveel over. Maar als ik maar meer omzet maak, ja, dan hou ik meer over. Maar dat is natuurlijk kolder als je hier al geen winst kan maken en je gaat het groeien, dan groeien ook de kosten mee.
Dus je zegt, het is belangrijk voor kleine bedrijven om die basis vanaf het begin af aan al goed te hebben staan en je dat aan te leren.
Ja.
En het is des te belangrijker misschien voor als je grotere bedragen doet, want dan gaat het natuurlijk ook om veel meer geld.
Dan wordt het risico groter.
Het risico wordt groter.
Ja.
De winst die je uit kan halen kan groter zijn.
Ja.
Super interessant.
Ja, het is echt een...
Maar de methode, want het wordt natuurlijk normaal gesproken hoe de meeste ondernemers ondernemen. Je bent lekker aan het ondernemen, je bent lekker druk. Of dat efficiënt is, dat is een tweede. Maar mensen zijn lekker aan het ondernemen. En er komt voldoende omzet binnen als het goed is. Hopelijk dat je er niet mee in de liquiditeitsprobleem of een cashflowprobleem hebt. Je betaalt de kosten. En dan aan het eind van het jaar zien veel ondernemers pas wat nou de winst was.
Ja.
Vaak valt het heel erg tegen. Want voor hun gevoel ging het allemaal helemaal fantastisch. Maar ging het toch wat meer vanaf. Maar deze methode die draait dat dus eigenlijk om. Hè? Ja. Dus de formule is hier niet omzet min kosten is winst. Maar omzet min winst is kosten.
Precies. En dat is de pay yourself first method. Waarbij je echt zegt, mijn bedrijf moet voor mij zorgen. En dat betekent dat ik allereerst moet zorgen dat ik voldoende winst eruit haal, maar ook voldoende salaris kan betalen. En natuurlijk de belastingreserveer, want je wil niet dat je de belastingen niet kunt betalen. En dan komen de kosten. En op het moment dat je dan niet genoeg geld hebt om je kosten te betalen, dan heb je feedback. Want dan betekent het dat je, weet je, meer smaken heb je niet. Dit zijn de vier smaken die je hebt. Winst, salaris, belasting, kosten. En als blijkt dat er niet genoeg geld is om al die potjes te vullen, ja, dan moet je dus ergens aan de knoppen gaan draaien. Of je kosten moeten lager, of je salaris moet lager, of je omzet moet hoger. Maar meer smaken zijn er niet. En dat inzicht is ook enorm behulpzaam bij Profit First. Als blijkt dat jij iedere keer niet uitkomt, ja, dan heb je dus feedback van je bankrekeningen. En dan moet je wat gaan doen. Dan moeten de marges omhoog, dan moet de omzet omhoog. Verzin het maar.
Omdat je dat dus twee wekelijks doet, zit je er veel meer bovenop.
Je zit er bovenop. En kijk, wat jij net beschrijft, dat is natuurlijk, dat gebeurt echt bij heel veel ondernemers. Dat de boekhouder aan het eind van het jaar zegt, gefeliciteerd, je hebt mooie winst gemaakt. En dat de ondernemer zegt, ja, waar is die winst dan? Hij staat niet op mijn bank. Ik heb hem ook niet in mijn kontzak zitten. Waar is die winst dan? Dat is de realiteit. En als je met Profit First werkt, dan draai je het om. Dus ik zet iedere twee weken winst opzij. Mijn eigen winstpercentage op een aparte bankrekening. En eens per kwartaal keer ik die winst uit aan mij en aan Sonja. Sonja en ik zijn business partners. Wij keren dat letterlijk uit, die winst. Dus als aan het eind van het jaar mijn accountant tegen mij zegt, je hebt mooie winst gemaakt, dan denk ik, ja, dat weet ik.
Dat heb ik
belegd. Ja, heb ik gebruikt.
Dat had ik.
Dat weet ik.
En wat is dan de percentages die jij aanhoudt? Of nou, wat je adviseert?
Ik kan je wel de standaard percentages geven. Die staan
afhankelijk per bedrijf. Maar
ja, je moet ze op maat uitrekenen. Want het hangt natuurlijk heel
erg. Wat voor winst gun jij jezelf? Wat voor winst?
Eigenlijk het standaard percentage is 5%. Maar ik zit ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Volgens mij zit ik wel bij één bedrijf op 10% en het andere bedrijf volgens mij op 7%. Maar het standaard percentage voor een, laten we even zeggen, een eenmanszaak met een ton omzet. Dan is standaard 5% winst, 43% salaris, 22% belasting en 30% kosten.
En nu hoor ik mensen denken van, is die winst niet veel te laag? Zou je niet veel meer over moeten houden?
Ja, ik zeg altijd begin klein. Dus mensen die nu luisteren en die zeggen, ik zou dit wel willen, zou ik zeggen, open gewoon een bankrekening. Doe dat nu. Hè? Dat kan vaak gratis. En begin maar eens met 1% winst. Want als jouw bedrijf, als je bedrijf kan runnen van 1000 euro, kun je bedrijf ook runnen van 950 euro. Dus die ene, dit is vakantietijd, nou doet mijn hoofdrekening niet meer mee. Maar goed, in ieder geval van 1% minder. Hoofdrekenen is nooit mijn sterkste kant geweest. Dat is een dingetje.
Gelukkig hebben we een rekenmachine.
Ja, alleen maar 1% moet nog wel lukken. 990 euro. Ja, nou ja, whatever. Laat maar zitten. Nou ben ik helemaal de weg kwijt. Als je bedrijf kan runnen van 1000 euro, kan je bedrijf ook runnen van 1% minder. Dus begin eens met 1%. Want op het moment dat je meteen begint met 10% of meteen begint met 15% en het lukt niet, dan krijg ik alle mailtjes van het werkt niet. Maar je wordt ook meteen ontmoedigd van zie wel, het werkt niet en nou, dan geef je het weer op. Terwijl als je gewoon klein begint met 1%, hoef je verder niks te veranderen. Maar je ziet wel dat als je dat iedere twee weken doet, dan krijg je de gewoonte van je winst eerst nemen. Je merkt ook dat er niks verandert in je bedrijfsvoering. Je kunt het hebben. Maar je merkt ook dat die rekening met dat winstbedrag, dat die echt gaat groeien, dat daar echt geld gaat staan. Dat je denkt, hé, dit geld is er nu. Dat was er anders niet geweest.
Het werkt voor mij.
Dus, en het werkt enorm motiverend. En dan kun je er 2% van maken. Je kunt ook zeggen van nou, ik maak al goede winst. Ik begin gewoon met 5%. En ik doe, als dat goed werkt, de maand daarna 6, de maand daarna 7. Maar je moet niet vergeten, als je alle percentages op een rijtje ziet, 30% kosten is voor veel ondernemers vrij weinig. Dus veel ondernemers die komen nooit aan die 30%. Die zitten op 40, 50, 60, 70 soms wel. Ja, als je op 70% kosten zit en je moet ook nog salaris hebben.
Belasting.
Ja, als je op 70% kosten zit, betaal je misschien niet superveel belasting. Want dan blijft er niet zoveel winst over. Nee. En dit is een eenmanszaak, hè? Dus dat betekent dat je salaris fiscaal gezien eigenlijk ook een soort winst is. Dus dan zit je al bijna op de helft wat je overhoudt. Dus dan is het al vrij ruim, hoor. Dus
kleine ondernemingen, grote ondernemingen, ja. Profit first.
Profit first.
We moeten langzaamaan een beetje gaan afronden. Maar voordat we dat gaan doen, nog heel even jouw slechtste investering. Je hebt je beste investering heb je verteld. Wat was jouw slechtste investering?
Ik heb eigenlijk vol goede intenties heb ik toen ik studeerde. Dus achteraf gezien denk ik, ja, dat was echt een goede intentie. Ben ik begonnen met een spaarbeleg. Rekening van Aegon was dat destijds. Nou, er zullen vast wel luisteraars zijn die denken, oh, die heb ik ook gehad.
Oh ja, die.
€100 per maand. En dat moest je dan 10 jaar lang doen. En dan zou dat gigantisch veel geld zijn. En aan het eind van 10 jaar had ik €0 over.
De bekende woekerpolis.
Ja, een woekerpolis. Het was echt een woekerpolis. Ja. En wat
heb je daarvan geleerd?
Daar heb ik best wel over nagedacht. Heb ik daar nou wat van geleerd? Het lastige vind ik dus dat ik me oprecht afvraag, wat heb ik daar nou van geleerd? Want ik ben best wel slim met geld. En ik weet, en ik heb daar een aantekening destijds van gemaakt. Ik weet dat ik aan de dame die ik aan de telefoon heb, destijds heb gevraagd. Wat is het ergste wat me kan gebeuren? Is het ergste wat me kan gebeuren dat ik 0% rente maak en alleen mijn inleg overhoud? En dat heeft ze destijds bevestigd. Dus voor mijn gevoel heb ik redelijk goed onderzoek gedaan naar het risico van die polis.
Ja, kleine lettertjes goed gelezen?
Nee, dat dus niet. Nee. Ja. Nee, ik heb dat gevraagd. Ja. Dus ik heb me niet verdiept in de details. Ik heb een vraag gesteld. Waarschijnlijk was dat een uitzendkracht die 4 uur cursus had gehad in het product. En die op basis van
of een verkoper die alleen maar over de commissie daar druk over maakte. En dacht van, nou ja. Ja, ik heb natuurlijk een soortgelijke situatie gehad.
We hoorden het in de podcast.
Goed mijn huiswerk gedaan ook. Referenties gevraagd, mensen nagebeld. Alle papieren die ik gekregen had goed gelezen. Ja? Alleen bij mij was het zo dat ik niet alle papieren gezien heb. En dat hij een 7-tal formulieren mijn handtekening vervalst had. Dus daar denk ik ook bij van, ja, wat had ik daarvan
anders kunnen doen? Heb je destijds een onderbuikgevoel gehad van ik zou het niet moeten doen?
Achteraf gezien wel. Ik merk wel meer en meer dat ik echt meer naar mijn gevoel moet luisteren. En dat als mijn gevoel niet helemaal juist is, dat ik dan ook gewoon dingen echt niet moet doen. En als ik dan toch mijn gedachten, mijn hoofd het zeg maar overneemt en ik daartegen inga, dat ik daar dan letterlijk de rekening van gepresenteerd krijg. Ja. Maar wat ik daarvan geleerd heb vooral is dat ik me wel in die situatie misschien alles gedaan had om dat te voorkomen. En mijn huiswerk goed gedaan had. Alleen ook dat er mensen zijn in deze wereld die natuurlijk andere intenties en interesses hebben dan echt het beste doen met jouw geld. Ja. En het was vooral een hele grote spiegel dat ik meer mezelf moest onderwijzen over geld en financiën. En dat heb ik wel echt.
Minder afhankelijk zijn van anderen.
Niet meer afhankelijk zijn van anderen. Gewoon de volledige controle over hebben. En het snappen. En het geld snappen. Daardoor ook, doordat je het snapt, leuk vinden.
Ja.
En zo een betere. Dat is denk ik het meest veilige als je het zelf snapt en in dingen investeert waar je zelf die je leuk vindt en waar je controle over hebt.
Ik denk dat wel een hele goede les is. Of je het nou leuk vindt of niet, je moet je er wel in verdiepen. Je moet het eigenlijk snappen. Ja.
Nog even jouw nummer 1 tip over geld. We hebben natuurlijk al heel veel tips gegeven, zowel voor persoonlijke situaties als zakelijk.
Nummer 1 tip is, ga er alsjeblieft van houden.
Geld houden. Ja,
ik zei net al, ik ben geen of-of persoon. Ik geloof niet in geld of liefde. Ik geloof in geld en liefde.
Of heb liefde voor geld.
Of heb liefde voor geld. Ja. Ja.
Als jij lief bent voor geld, is geld ook lief voor jou?
Ja, dat geloof ik. Ja.
Mooi.
Ja. Ja, en als je nu zegt van dat vind ik echt heel moeilijk. Hè? Ik vind het echt heel moeilijk om van geld te houden. Dan denk ik, dan is dat je eerste huiswerk. Ja, ga maar nog meer podcasts luisteren, boeken lezen. Hier liggen een hele stapel. Rich Dad, Poor Dad, Richest Man of Babylon. Je noemde hem net ook al. Die vertaald is door Pilarczyk.
Michael Pilarczyk. Ja. Think and Grow Rich.
Ja, Think and Grow Rich.
Ga op zondag lekker geld tellen aan de keukentafel.
Ga geld tellen. Heb het er met mensen over. Heb het er met elkaar over. Heb het er met kinderen over. Dus maak het een belangrijk maak het belangrijk. Dus misschien als je het moeilijk vindt om ervan te houden, begin dan maar met het belangrijk te maken.
Mooi.
Ja.
Hey, we hebben hier drie fantastische boeken op de bank liggen. Daar hebben we het net al over gehad. Dat is de Profit First.
Profit First. Dus hier hebben we het uitgebreid over gehad. Winstgevende plannen schreef ik na Profit First. Maar ze moeten eigenlijk vooraf. Hè? Want in winstgevende plannen leer ik je hoe je geld maakt met je bedrijf. Dus hoe maak je nou geld? En deze schreef ik aan het begin van de crisis in maart 2020. Dus vorig jaar in 3 weken tijd. Ondernemen in crisistijd. Super tof boek.
Ja, en jij bent zo lief om te delen. Want wie kan delen, die kan ook vermenigvuldigen. Dus wij mogen aan de luisteraars van Zo Word Je Steenrijk deze 3 boeken weggeven.
Yes.
Wil jij kans maken op een van deze 3 boeken? En ze worden zo meteen ook nog persoonlijk zelfs gesigneerd door Femke. Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/Femke. Dan kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Dan ben je als allereerste op de hoogte van allerlei financiële tips en updates over de podcast. En dan maak je dus kans op deze 3 boeken. Maar er is nog meer.
Ja, er is nog meer. Want ook op die pagina zowordjesteenrijk.nl
/Femke
staat ook een aanbod van mijn opleiding Fundament van Succes in 3 stappen naar financieel succes. En dat zijn eigenlijk mijn beste opleidingen gebaseerd op mijn beste boeken in één pakket. Dus dat gaat over het fundament, de boekhouding. Het gaat over winstgevende plannen. En het gaat over Profit First. En daar hebben we een heel mooi pakket van met een korting voor de luisteraars. Ja.
En wat is die korting? Want mensen zijn natuurlijk blijvende Nederlanders.
Ja, willen dan
en we
beetje,
willen graag steenrijk worden. Ja. Dus korting helpt altijd.
Korting helpt. Ja, want laten we mee beginnen. De hele opleiding is €497. Nou, als je nu denkt, ja, maar dat geld kan ik beter beleggen. Nou, denk dan nog eens terug aan wat we eerder zeiden. Alles begint met kennis, met inspiratie, hè? Met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dus dan is €500 niet heel veel geld.
Je moet het in het juiste perspectief zien.
Juiste perspectief. En het is oprecht. Het zijn niet alleen maar opleidingen die ik verkoop. Dit zijn de dingen die ik zelf doe. Dus ik heb de dingen die ik zelf doe. De manier waarop ik zelf mijn financiën organiseer. Nog steeds ook. Hè? Want ik maak ieder jaar maak ik mijn eigen winstgevende plan met mijn team. Ik ben een zeer dedicated aanhanger van Profit First. Ik verdeel heel keurig iedere 2 weken mijn geld. Dus het is gewoon precies wat ik zelf doe. Dus het is gewoon een heel top aanbod. En 15% korting voor de luisteraars.
15% korting maar liefst op die investering van €497. Dus dat gaat daar nog vanaf. Kortingscode daarvoor is Steenrijk.
Steenrijk.
Supermooi aanbod. Ja. Dus wil je kans maken op de boeken? Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/Femke. En ze kunnen daar ook een aantal hoofdstukken al dan krijgen van de cursus, toch?
Om volgens mij hadden we gezegd, die krijgen ze vanzelf als ze zich aanmelden voor jouw nieuwsbrief, krijgen ze een opvolgmail.
Klopt.
Met die hoofdstukken.
Ja,
erin.
Dus schrijf je daar gewoon even in voor de nieuwsbrief om kans te maken op de boeken en meteen een aantal hoofdstukken gratis te ontvangen. Het is verder allemaal vrijblijvend. En als je nou echt hiermee aan de slag wil, dan hebben we dus dat fantastische aanbod van maar liefst 3 cursussen. Voor €497 met maar liefst 15% korting. Met de kortingscode Steenrijk.
Yes.
Super. Nou, geweldig aanbod.
Ja.
Femke, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. En voor het delen van al je kennis en inspiratie.
Ja. Ja, jij ook, Martijn. Ik zou bijna zeggen, dat moeten we vaker doen. Want ik vond het erg leuk.
Ik zou nog uren weer door kunnen praten. We gaan zo meteen ook nog even napraten. Ja. Maar voor nu moeten we het helaas voor deze week afronden. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe Zo Word Je Steenrijk. Vond je dit een waardevolle en inspirerende aflevering? Vergeet dan natuurlijk niet eventjes om je te abonneren. Doe ook het duimpje omhoog. Zet het belletje even aan, want dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt. En wij geloven heel erg in delen, want delen is vermenigvuldigen. Nou, als jij daar ook in gelooft, deel het dan vooral ook met je vrienden en familie.